Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Het woord des Heren uit de psalmen, het psalm 19. En na de schriftlezing zingen wij het psalm 143 vers 10. 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat zingen we dus na psalm 19. Een psalm van David voor den opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon en die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden deszelfden en niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, samen zijn ze rechtvaardig. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand, in het houden van die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harte wel behagelijk zijn voor uw aangezicht, o Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanavond sluit aan op wat we vanmorgen uit Gods woord hebben gehoord, uit de Jacobusbrief. Het eerste hoofdstuk, nu de versen 22 tot en met 25, Jacobus 1 vers 22 tot en met 25. Waar wij lezen: en zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende, want zo iemand een hoorder is van het woord en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want hij heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Wij vragen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen. Heren, wij mogen aan de avond van deze dag tot u komen om, zoals we het zo pas al zeiden, uw zegen te vragen over de bediening van uw woord. En wat is het een wonder dat u ons dat voorrecht geeft en dat u de weg tot de troon uwer genade nog open laat en dat u het nog zegt en blijft zeggen in uw woord: zoekt mijn aangezicht. Heren, dat hebt u eenmaal gezegd en dat blijft uw woord. En dat staat in dat onveranderlijk getuigenis van uw geest. En dat blijft met vele andere woorden van gelijke strekking uw heilige bedoeling in het leven van mensen, dat ze uw aangezicht zouden zoeken. Zo hebt gij het zelf gezegd, Heere, dat men altijd moet bidden en niet vertragen. En zo hebt gij het uw knecht Paulus laten optekenen, bid zonder ophouden. En zo worden we aangespoord om toe te gaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, u hebt het met zoveel woorden gezegd. En u hebt daarin tevens ook de toezegging gedaan dat de weg tot de troon open blijft. En nu mogen wij tot u komen. Ook aan de avond van deze dag, nu wij voor de tweede maal op deze zondag samengekomen zijn in de plaats des gebeds. Geef ons genade door uw geest om waarlijk te bidden zoals het behoort. Dat kunnen we niet van onszelf, wij weten niet te bidden zoals het behoort. We kennen van onszelf uit onze nood en ellendigheid ook niet recht en niet grondig. We kennen u ook niet, Heere, de God tot wie wij spreken. En we weten ook niet wat nodig is. We hebben zowel onze eigen gedachten, maar ach, wat weten wij? Wij zijn van gisteren en we weten niets. En daarom willen we waarlijk bidden naar uw wil, u welbehagelijk, dan hebben we nodig onderwezen te worden door de geest der gebeden. Dan hebben we nodig dat hij met onuitsprekelijke zuchtingen voor ons bidt. Dan hebben we nodig, Heere, dat we van u, o Heere Jezus Christus, onderwijs ontvangen. En dat we het van u mogen leren om op de rechte wijze onszelf te kennen, onze noden, onze behoeften. Dat we ook mogen leren om zo, door dat onderwijs van u, God te leren kennen als de bron van alle goede gaven en volmaakte giften. Als de bron van alle zegeningen, van wie het alles moet komen. Maar ook als de God die aan ons niets verplicht is, omdat we tegen hem gezondigd hebben. Heere, wilt gij ons genade geven om in ware verootmoediging des harten tot u op te zien en zo onverdiende zegeningen van u te begeren, gunsten, want we hebben geen rechten en we kunnen ook nergens op steunen. In datgene wat wij hebben en wat we mee kunnen brengen, Heere, daar is geen enkele pleitgrond in te vinden. Dat is wel voldoende om ons te beschuldigen. En als u daarnaar zou doen, als u ons zou vergelden naar wat wij zijn en naar wat wij bezitten en naar wat gedaan is en naar wat ons aankleeft, Heere, dan was er voor ons geen enkele grond om te hopen dat u ons ook nog zegen zou geven. Dan moest u elke zegen inhouden en elk gunstbewijs terughouden. En dan was er ook in uw huis geen woord van genade meer. En dan konden we er ook niet meer op hopen en zelfs niet meer om bidden dat gij ons nog in gunst zou willen aanschouwen. En daarom, Heren, wij worden vanavond opnieuw teruggeworpen op die laatste grond, die enige grond. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven, zo heeft de Heere Jezus gezegd. En Heren, op die naam worden wij geworpen. En die naam, die enige, die tot zaligheid gegeven is onder de hemel, die naam, de enige, in welke naam wij kunnen en mogen bidden, die naam is onze enige toevlucht en zonder dat is het voor altijd verloren. O Heere, daarom geef ons ook te verstaan en te beleven en te beoefenen, ook in deze ogenblikken, wat het is om gelovende in Christus volbrachte werk, in de genoegzaamheid van zijn offer, in de volkomenheid van zijn werk, van zijn middelaars, zijn zaligmakerswerk, tot u te komen en u om uw zegen te bidden. Heren, wij hebben nodig dat u ons verstand geeft om uw woord op de rechte wijze te verstaan en door te geven en te ontvangen. Genade om hoorders van het woord te zijn, ons aangeboren aangezicht in een spiegel bemerkende. We hebben nodig genade om onszelf te zien, maar we hebben meer genade nodig dan dat, Heere. Ook genade om in te zien in de volmaakte wet die der vrijheid is. En geen vergeetachtige hoorder, maar een dader van het werk te zijn. En als wij over deze dingen denken, als uw woord over deze dingen spreekt en ons onderricht, schenk ons dan alles wat we nodig hebben om het op de rechte wijze te verstaan. En om zo ook daders des werks te mogen worden en steeds meer zijn. Heer, het moet veranderen in ons leven als we nog onveranderd zijn. Gaan we zo door zoals we geboren zijn en niet meer, met niet meer dan alleen maar het woord te horen, Heere, waar zullen we terechtkomen? Dan is ons einde duisternis. En daarom het moet veranderen. En u bent de enige die het veranderen kunt. God van alle genade, bewijs ons genade. En geef dat het zo ook voort mag gaan in het leven van hen die u mogen vrezen. Dat keer op keer zij door uw geest gebracht mogen worden tot het doen van uw woord. Want zo zijn ze wel gelukzalig. Heere, laat zo uw woord voor ons mogen opengaan. En laten we gewillig gemaakt mogen worden, Heere, om dat woord te aanvaarden als uw woord. Stel het tot zegen. Geef ons de kracht ervan te ervaren en de vrucht eruit te ontvangen. En wilt gij ons ook in het luisteren iets van die zaligheid doen ondervinden. Die zaligheid die gij geeft en straks nog in veel volmaaktere zin geven zult aan allen die u vrezen. Heren, wij dragen aan u op alle die hier niet kunnen zijn. U weet waar ze zijn. U weet waarom ze hier niet kunnen zijn. Welke omstandigheden hen verhinderen. Doe het hen ondervinden dat ook in allerlei tegenspoeden gij een helper zijt. Wees gij met alle arbeid in uw koninkrijk. We dragen aan u op, Heere, het woord dat gij hebt gegeven als een middel om uw gemeente te vergaderen. Dat doet gij immers, Heere Jezus, door uw woord en geest. En laat daarom het woord dat gebracht wordt ook op deze dag zegen mogen brengen in het leven van hen die het horen. De zegen van bekering. De zegen van vertroosting en onderwijs, van vermaning, van terechtwijzing en alles wat nodig is nadat gij de noden en de behoeften van uw volk kent. Sterk uw volk, Heere, in dagen van vervolging en verdrukking. En er zijn er ook in onze tijd, zoals dat altijd door het geval geweest is, er zijn er die uw naam belijden en die daarom verdrukking lijden, die daarom vanwege uw dienst en vanwege trouw aan uw woord en vanwege liefde tot u en tot uw dienst het moeten ondervinden dat de wereld een wereld vol vijandschap en boosheid is. Heren, zo komt dat tot ons niet, althans niet zo openlijk en zo dreigend. Maar er zijn er wel die in andere omstandigheden leven en voor wie de belijdenis van uw naam grote risico's meebrengt. Er zijn er die juist vanwege hun diepste overtuiging, hun hartelijke keus, in gevangenissen terechtkwamen en gemarteld en gepijnigd worden. Heren, wij bidden u om kracht en ondersteuning. Wilt gij door uw genade in het leven van uw kerk onder het kruis openbaren dat gij van haar afweet en dat gij ook naar de noden die ze moeten dragen kracht en ondersteuning schenkt. Heren, wij leven in een ander deel van deze wereld waarin zulke omstandigheden niet voorkomen. Dat wil niet zeggen dat wij zonder gevaren leven en dat onze jonge mensen in een gevaarloze toestand opgroeien. Uw woord is altijd bedreigd en de ware religie wordt altijd bedreigd. En daarom, heren, ook wij hebben het nodig om bewaard te worden. We hebben nodig dat u onze ogen opent, dat wij de gevaren zien van een verkeerd, een verwrongen, een vervalst evangelie. Er zijn in onze dagen ook zovelen die een boodschap brengen die niet uit God is, die wel aannemelijk lijkt en die ook wel bedoeld is om harten te winnen en mensen te overreden, maar die uiteindelijk de mens bedriegt. Heren, doe de dag haasten, dat de mond van de tegensprekers, de mond van de leugenaars gestopt worden. Zend gij in het midden van uw kerk uit mensen die door u geleerd zijn en door u bekwaam gemaakt worden en getrouw gemaakt om het zuivere evangelie van uw genade in Christus te verkondigen, waarin geen plaats is voor menselijke inbreng, maar waarin al het werk door u de drie enige gedaan wordt en waarin de mens het voorwerp van genade mag zijn, maar niet medewerker met de genade. Heren, wij bidden u om genade over uw kerk, ook in deze tijd van verzoeking, van verleiding, opdat uw kerk staande mag blijven en opdat er heilige begeerte gevonden mag worden om de waarheid te kennen. Geef dan een geest, Heren, ook in ons midden, die begeert om onderwezen te worden, om onderricht te ontvangen in die dingen. Geef dan begeerte en lust om uw woord te onderzoeken en alles te doen wat ons kan helpen om ons in de waarheid te funderen. Maar geef daarbij en daarbovenuit door uw Heilige Geest in onze harten de kracht van de waarheid te ervaren, dat we zo verbonden aan u en aan uw dierbaar woord mogen weten in wie we geloofd hebben, om niet van dat fundament te worden afgebracht. Heren, wij bidden u om uw genade. Zegen ons en vergeef ons al onze zonden. En dat alleen om de verdiensten van Christus, uw Zoon. Amen. We zingen Psalm 19, het vierde en het zevende vers. Psalm 19, vers 4. Des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans. En vers 6, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Jacobus is in dit eerste hoofdstuk van zijn brief bezig met het wijzen op de houding, de rechte houding, de juiste houding en de enige juiste houding die een mens moet aannemen tegen het woord des Heren. Dat woord is het woord waardoor onze zielen zalig kunnen worden. Dat woord is het woord van de levende God en het is God die ons over de zaligheid van onze ziel spreekt. Maar dat maakt dat woord ook zo uitermate belangrijk en zo dierbaar, maar ook zo tegelijkertijd heilig, dat het ons past om tot dat woord te komen in diepe ootmoed en eerbied, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Als we tot het woord komen, dan dienen we dat te doen na voorbereiding. Dan dienen we dat te doen in het diepe besef dat wij komen tot het woord van de Heere. En dan past het ons om inderdaad af te leggen de zonde, de vuilheid en de boosheid. En als we dan onder het woord zijn, dan past het ons om dat woord niet alleen maar aan te horen, maar het te ontvangen. Want er is niets in de gehele wereld dat zo belangrijk is als juist dit woord. Waarom? Omdat het woord is dat onze zielen kan zalig maken. Dat maakt het van zo uitnemend groot gewicht. En al zouden we heel de wereld gewinnen en nooit leren het woord te ontvangen, dan zullen we schade lijden aan onze ziel en dan zullen we de zaligheid der ziel niet kennen. Maar wie leert om dat woord te ontvangen, die zal ook de zaligheid door dat woord beërven. Hoe moeten we dat woord ontvangen? Met zachtmoedigheid. Dat is onder het woord leren buigen. Dat woord leren beamen. Dat woord toevallen in alles wat het zegt. En zelf met al onze tegenwerpingen en met al de dingen die wij beter menen te weten, tot zwijgen komen. In ootmoedigheid dat woord ontvangen. En hoe kan dat? Hoe kan een mens het woord ontvangen? En hoe kan hij daarbij ook de vuiligheid en de boosheid afleggen, niet in eigen kracht, maar omdat God ook werkt. Hij is het die dat woord inplant. Hij is het die het woord inent. Hij is het die dat woord met kracht in de ziel indraagt en het met het mensenleven doet vergroeien. En door zijn werk mag die mens die begenadigd wordt ook werken, enerzijds afleggen, anderzijds ontvangen. En nu gaat de apostel met dit onderwerp nog even verder. De tekst die we voor vanavond gelezen hebben spreekt eigenlijk ook over hetzelfde onderwerp, maar nu nog weer van een ander aspect bezien. Zagen we vanmorgen wat er eigenlijk aan het horen van het woord vooraf moet gaan, dat afleggen. En wat er bij het horen van dat woord moet zijn, het ontvangen. Nu wijst de apostel er ons ook nog op wat er moet zijn, wat er moet gebeuren nadat wij het woord gehoord hebben. En hij doet dat nogal uitvoerig in 4 versen waar hij spreekt over hoorders en daders van het woord. En waarbij hij dan aantoont dat het goed is, en ik hoop u dat ook aan te tonen, dat het goed is om een hoorder van het woord te zijn. En zeker zo'n hoorder zoals Jacobus hier tekent. Maar het is niet genoeg om een hoorder van het woord alleen te zijn. Wij moeten, zo zegt de apostel, ook daders van het woord zijn. Want alleen degene die het woord leren doen, die zijn gelukzalig. Zo eindigt hij ook de woorden van onze tekst. Die, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Het gaat dus over twee soorten mensen. Je mag ook zeggen twee kerkgangers. Twee mensen die allebei onder het woord zijn. Ze komen allebei onder het woord. Het is dus niet zo dat Jacobus spreekt over één kerkganger en over iemand die nooit naar de kerk gaat en die het woord altijd gesloten laat en die de zondag verslaapt of voor zijn eigen genoegen in sport en spel doorbrengt. Nee, dat is niet de tegenstelling die Jacobus maakt. Hij maakt een tegenstelling tussen twee mensen die in dezelfde plaats te vinden zijn. Allebei in hetzelfde gebouw, onder hetzelfde woord, bij dezelfde Bijbel, onder dezelfde prediking. Het gaat over twee kerkgangers die dezelfde boodschap horen. En dat maakt het voor ons direct al ernstig. Want de scheidslijn loopt dus niet rondom dit kerkgebouw of rondom een kerkgebouw. Zodat ingesloten worden degenen die binnen zijn en buitengesloten worden degenen die buiten zijn en die niet mee willen vergaderen en niet mee willen opkomen onder het woord. Nee, nee, de scheiding zal ook vanavond lopen dwars door de gemeente. Dwars door deze verzameling van kerkgangers. Dwars door de gemeente die leeft op het erf van het verbond. Want er zijn twee soorten kerkgangers. De man waar het in de eerste plaats over gaat is een goede kerkganger. De man die hier door Jacobus getekend wordt als de hoorder, dat is inderdaad ook een hoorder. Die met grote aandacht luistert. Hij zit onder het woord niet met tegenzin. Hij zit onder het woord niet omdat hij moet, maar liever ergens anders zou zijn. Hij zit onder het woord niet met een verveeld gezicht en met een hoop kritiek. Hij zit onder het woord niet terwijl hij in zijn hart hoopt dat de dominee spoedig amen zal zeggen. Nee, nee, al die dingen zijn er bij hem niet. Hij is een actief luisteraar die met datgene wat er gepreekt wordt bezig is. Zijn gedachten dwalen niet af. Hij zit niet bij zijn werk dat hij op maandag moet gaan doen. Hij is niet bezig met allerlei andere zaken. Hij is bezig met datgene waar het in de prediking over gaat. Met het woord. Zo iemand een hoorder is, vers 23. Die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. En hij heeft zichzelf bemerkt. U ziet, deze man is actief. Jacobus gebruikt daar tweemaal het woord bemerken. En dat is een woord dat eigenlijk betekent bestuderen. Grondig bezien. Dus niet eventjes vluchtig kijken, even vluchtig wat aandacht aan besteden, maar daarna weer met wat anders bezig zijn. Nee, nee, deze hoorder van het woord is bezig met het woord met alle ernst en hij bemerkt zijn aangeboren aangezicht, of zoals in vers 24 staat, hij bemerkt zichzelf. Hij ziet in de spiegel. Dat betekent dat hij luistert met aandacht en dat hij ook wat hem gezegd wordt ter harte neemt. Hij gebruikt het woord waartoe het ook gebruikt moet worden als een spiegel. Als een spiegel waar we in moeten zien, opdat wij in die spiegel onszelf zullen leren zien. Dat doet hij ook, hij bemerkt zichzelf. Hij denkt niet aan een ander. En als er gesproken wordt, dan denkt hij niet dat die of die dat nu maar eens goed moet aanhoren en daarnaar goed moet luisteren. Hij heeft zichzelf op het oog. En wat ziet hij dan? Jacobus noemt het zijn aangeboren aangezicht. Zoals hij er van nature uitziet. Zonder de make-up van godsdienst En zonder de versieringen van deugdzaamheid die hij zelf heeft aangebracht. Nee, het woord wordt gebruikt en zo komt het bij hem over als een spiegel waarin hij zichzelf ontdekt zoals hij van nature is. Hij wordt ontdekt aan zijn werkelijkheid en dat is een zondige werkelijkheid. Hij ontdekt dat. Want nietwaar, dat doet het woord van God toch? De Heere laat ons toch in zijn woord, met name in zijn wet, maar zeker ook in het evangelie zien wie wij zijn. Dat is een van de elementen in de prediking van de profeten geweest. En wat een voornaam element. Dat is een van de elementen in de prediking van de Heere Jezus geweest. En wat een voornaam element. De profeten die door Christus spraken en Christus zelf als hoogste profeet hebben het keer op keer gedaan in hun prediking de mens de spiegel voorhouden. En het de gemeente of waar ze ook stonden voorhouden uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, overspelen, gierigheden, roverijen, dronkenschappen en zoveel meer. En dat was ook Gods bedoeling, nietwaar? Gods bedoeling met het geven van zijn wet was onder andere, ik zeg niet uitsluitend, maar onder andere om de mens te wijzen op zijn aangeboren aangezicht. En de mens te laten zien wat hij geworden is door de zonde. Om hem zijn gebreken en zijn tekortkomingen en zijn schuld, zijn onvolmaaktheden, zijn zonde, zijn vuiligheid, ik denk aan de tekst van vanmorgen, zijn overvloed van boosheid te laten zien. Daartoe dienen toch de schriften? Dat is het toch wat de Heere bedoelt als hij zijn woord laat verkondigen, opdat de mens zal leren buigen voor God, opdat hij zijn schuld zal leren aanvaarden en om genade zal gaan smeken. De Heere overtuigt toch, dat is ook het werk van de Heilige Geest, van zonde, gerechtigheid en oordeel. En daar gebruikt de Heilige Geest toch de schriften bij, zodat al de vermomming afvalt en alle maskers weg zijn. En zodat wij eerlijk gaan zien wie we zijn en wat God van ons zegt. God spreekt over de verdorvenheid van ons hart en de opstand van onze wil en de duisternis van ons verstand. Nee, nee, dan vlijt de woorden, dan vlijt het woord van God ons niet. En dat heeft deze hoorder van het woord ook begrepen. Hij wordt niet gevleid, hij wordt niet gepaaid. Hem worden geen dingen gezegd waar hij zich plezierig bij voelt en waar hij wat mee blijven kan. Hij weet het en hij moet het toestemmen. Zijn aangeboren aangezicht is niet zo'n fraai gezicht. Daar zitten de vlekken en de misvormingen van de zonde op. Daar staat de ongerechtigheid op afgetekend. En daar luistert hij naar en dat is hij ook met het woord eens. Hebt u zo al eens in de spiegel gekeken en hebt u uzelf wel eens bemerkt? Uw aangeboren aangezicht wel eens bemerkt? Een hoop kerkgangers hebben dat zelfs nog nooit gedaan. Die zijn dus nog minder dan deze hoorder. Er zijn een hele hoop kerkgangers die als het over deze dingen gaan willen ze niet meer kijken. Die willen daarna die boodschap niet meer horen. Die willen wat anders horen. Hun aangeboren aangezicht, ja dat weten we nou wel. Ja, we zijn zondaren. En daar moeten we niet te veel over praten. Want dat maakt de mens maar somber en dat werkt de mens in de put. En er zijn wel andere dingen waar we liever naar horen. Zo zijn er heel wat kerkgangers die van die boodschap niet meer willen weten. En die zo de spiegel ook niet meer voorgehouden willen krijgen. En als de prediking in alle eerlijkheid toch ook dit element naar voren brengt, dan gaan ze liever ergens anders heen. spreek ons zachte dingen. Dat is ook niks nieuws, dat is al een ketterij, zo oud als dat de zonde oud is. Dat vinden we in de schriften ook al terug, als zijnde een van de houdingen van het volk Israël tegenover de profeten die van Gods wegen werden aangegord om Israël de spiegel voor te houden. En toen zeiden ze ook al tegen die profeten dat ze van die boodschap niet gediend waren. Vrede, vrede en geen gevaar. En de valse profeet had altijd meer aanhang dan de ware profeet. Hoe is dat met ons? Oh, wij stemmen de waarheid nog wel toe, nietwaar? En wij zoeken niet een andere prediking van alleen maar vrede, vrede en geen gevaar. En we willen dat in de prediking ook in alle eerlijkheid ons aangeboren aangezicht getoond wordt. Maar, heb u het al eens gezien? We kunnen er wel op staan dat dit element in de prediking terugkomt en steeds weer terugkomt en dat het eerste stuk van onze catechismus niet zal worden overgeslagen, maar hebben we nu ons aangeboren aangezicht al eens gezien? Ons aangeboren aangezicht. Niet dat van de mensen, maar zoals u er voor God uitziet. Zoals u door de zonde geworden bent. En zoals God u ziet. Die vuiligheid van het zondaar zijn. Met die overvloed van boosheid. Deze man zag dat. En het hield hem bezig. En hij was het ook zo nog maar niet kwijt, want hij had het, tweemaal staat het er, bemerkt. Niet vluchtig even gezien en dan zijn hoofd geschud en toen vergeten. Nee, hij had dat bemerkt en het was in zijn geweten ingedaald. En hij heeft het geweten toen hij in die spiegel zag. Als het zo doorgaat, is het voor eeuwig verloren. Als dat niet verandert, dan is het voor altijd verloren. Als ik zo mijn rechter tegemoet moet gaan, als dat mijn beeld blijft, als zo mijn leven zondig is, dan is het een leven dat straks in de dood eindigt. Dat heeft hij geweten, in zijn geweten. En toen ging de kerk uit. En toen gingen de mensen naar huis. Deze man ook, hij is weggegaan. Van onder het woord vandaan gegaan. Er is een tijd om naar het woord te luisteren, maar er is ook een tijd om tot je dagelijkse arbeid heen te keren. En dat deed deze man ook, hij is heen gegaan. Aanvankelijk met allerlei gedachten in zijn hoofd, want het woord had hem geraakt. Het was niet zomaar langs hem heen gegaan. En toen kwam het erop aan, en dat wist hij ook, om nu in praktijk te gaan brengen wat hij gehoord had. Nu moest hij een dader worden. Hij heeft het geweten onder het zien in die spiegel dat er bekering moest zijn. En nu moet er dus bekering komen. Hij heeft het geweten dat er belijdenis van zonde moest zijn. En dus moet het nu tot de belijdenis van zijn zonde komen. Hij heeft het geweten dat alleen in de weg van ootmoedig smeekgebed, smekend om de gunst van de Heere, zijn leven zou kunnen veranderen. En dus moet hij, zo weet hij, op een plaats terechtkomen waar hij zijn knieën buigt voor God en waar hij zijn hart uitstort voor de Heere en smeekt om genade. Hij heeft de boosheid die hem aankleeft gezien en hij weet in zijn binnenste dat dat veranderen moet. Maar er komt geen verandering. Er komt geen verandering, want hij is weggegaan en heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Het blijkt dat het wel een overtuiging in zijn geweten was. Het was wel een bemerken. Maar het is toch allemaal zo gebleven zoals het was. En hoe dat gegaan is, dat vermeldt Jacobus niet. Dat is ook bij iedereen niet precies eende. Er zijn door Satan zoveel middelen die hij tot zijn. Er worden door Satan zoveel middelen gebruikt. Hij heeft zoveel middelen tot zijn beschikking om de indruk die het woord gemaakt heeft weg te nemen. Zoveel middelen. En bij de een past hij dit middel toe. En bij de ander past hij een ander middel toe. Natuurlijk, er zijn mensen die als zij van de zondag de werkweek binnengaan, dan hebben ze het druk en dan is er veel dat hun aandacht vraagt en dan zijn er allerlei bezigheden en beslommeringen waardoor ze bezet zijn van de vroege morgen tot laat in de avond. Dat is nu eenmaal zo wel. Dat is bij de een het middel door de duivel gebruikt om hem te doen vergeten hoedanig hij was. Een ander heeft het misschien niet zo druk, maar die maakt zich druk, zonder dat dat zozeer nodig is. Zelfs mensen die eigenlijk niets anders te doen hebben, menselijk gesproken, dan de tijd te doden, omdat ze al de uren van de dag tot hun beschikking hebben. Ze hebben geen werk meer en ze hebben geen bezigheden meer. Ze hebben eigenlijk niets anders te doen dan de tijd te doden. Ze hebben het toch te druk om aan hun ziel te denken. Dat komt ook voor. Die heb je ook onder de ouderen met name. Het kan ook wezen dat de duivel er een medekerkganger voor gebruikt heeft. Om de aandacht die er bij deze hoorder was weg te nemen. Een enkele opmerking, een enkel woord, wat dan ook. Het kan het zaad zijn van het onkruid, van de dorens en de distels waardoor het goede zaad verstikt wordt. Het kan de vogel zijn die komt om het goede zaad weg te nemen en dan is het weg en dan levert het niets op. Zoals ik zei, Satan heeft zoveel middelen. Zolang het woord verkondigd werd, luisterde hij. Maar nu is het woord stil geworden. En u wacht het op wat hij ermee doet en hoe hij ermee werkzaam is. Maar intussen luidt de Satan de klok voor andere activiteiten. En de aandacht gaat daarheen. Gemeente, wat is dat triest. En dat is nou niet zomaar een gefantaseerd voorbeeld hier bij Jacobus. Maar ik denk dat er hier heel wat mensen in de kerk zijn die zichzelf nu herkend hebben. Ze zullen het niet hardop zeggen, en dat hoeft ook niet, maar in hun hart moeten ze erkennen, ja, zo ging het toen bij mij ook. Dat is mijn portret. Ik heb ook wel eens onder de prediking gezeten dat ik mezelf zag. Met zonde en schuld, en dat het me aangreep en verontrustte. En dat ik wist dat het anders moest. En dat ik een dader des woords moest worden. Maar toen, ja, de indruk vervaagde. En ik ben vergeten wat ik gezien heb. En er is geen verandering gekomen. Gemeente, wat is dat triest en indroevig. De Heere gaf dat woord met het oog op de zaligheid. En ook al verwondt hij een mens dan. En ook al maakt hij het een mens moeilijk. En ook al brengt hij een mens een schuld thuis. En ook al overtuigt hij door zijn geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. Nochtans, door dit alles heen, bedoelt de Heere de zaligheid van de zondaar. Zo komt God met zijn woord en zo laat hij het woord verkondigen. En toch gedraagt geen vrucht. Wel het aangeboren aangezicht bemerkt en toch geen bekering. Geen bekering, want daar ontbreekt het aan. Er zijn er ook die met dit horen tevreden zijn. Helaas, ik denk dat Jacobus speciaal op hen het oog heeft. Mensen die niet zoals de categorie die ik u zo pas noemde, moeten erkennen, ja inderdaad, ik ben zo'n vergeetachtig hoorder en het is weer helemaal voorbij gegaan. Maar mensen die zichzelf, en de uitdrukking gebruikt Jacobus, zichzelf, vers 22, met valse overleggingen bedriegen. Nou, ik ga toch naar de kerk. En ik hoor toch het woord. En ik stem dat woord toe. En ik neem het heus zo makkelijk niet. En ik lever heus zo lichtvaardig niet overheen. En ik stem toe dat mijn aangeboren aangezicht niet zo fraai is. En dat er heel wat ongerechtigheid in mijn leven is. Maar, en ondertussen gaat zo iemand dan aan de gang met het opsieren van zijn aangeboren aangezicht. Hij gaat dat wat bijwerken. De vuilste trekken worden wat rechtgezet en de meest ernstige mismakingen worden, daar wordt ook wat aan gedaan. Er zijn toch ook nog goede dingen en zo iemand gaat zijn leven wat verbeteren. Natuurlijk, er zijn zonden en ongerechtigheden, maar daar gaan we dan tegen strijden om er wat tegenover te stellen. En, oh ja, het volmaakte bereiken we niet, maar een mens kan ook niet volmaakt zijn. En in ieder geval, we zoeken het onder een eerlijke prediking. En zo is een mens in zijn arglistigheid toch weer bezig om zichzelf met valse overleggingen te bedriegen. Want je hoort toch bij een betere kerk dan een andere. En in de kerk waar jij naartoe gaat, daar wordt toch het woord zo gepreekt zoals het gepreekt moet worden. En je neemt het toch inderdaad nou. En alles kan er toch niet mee door. En je probeert toch ook in je dagelijks leven naar Gods geboden te leven in je handel en wandel. En je verdoet je tijd toch niet met ijdele zaken. En zo ben je bezig dat aangeboren aangezicht wat te fatsoeneren. Nee, openlijk zeg je het niet dat je er wat van verwacht, maar heimelijk wel. Jezelf! Zichzelf met valse overleggingen bedriegende. Niet een ander. Want tegenover een ander hou je de rechtzinnigheid wel vol. Maar jezelf toch. Met het arglistige hart dat dodelijk is. Wat voorspiegelen en wat wijs maken. Ziet u het gevaar? Ziet u het gevaar dat we er genoeg aan hebben om een hoorder van het woord te zijn? Ziet u hoe ver dat gevaar gaat? Want dat gaat zelfs met mensen mee tot aan de rechterstoel. Jawel. Dat is niet alleen maar iets wat hier ons aankleeft. Maar er zijn er die dat meenemen tot voor de rechterstoel. Als zij tot de rechter zullen zeggen, heren, we hebben in uw naam geprofeteerd. Dat is opsiering van je aangeboren aangezicht. We hebben in uw naam krachten gedaan. We hebben in uw naam... En dan kunnen ze nog meer opnoemen en een ander zal wat anders zeggen. Maar met de bedoeling dat God daarnaar zal handelen en op grond daarvan genade zal bewijzen. Wat wij gedaan hebben, wie wij geweest zijn, wat wij voor ijver aan de dag gelegd hebben, wat wij voor rechtzinnigheid hebben beleden enzovoort. Niet op grond van Christus en zijn algenoegzaam offer, maar wat wij gedaan hebben. Daar moet de Heere maar naar zien en daar op grond daarvan moet de Heere maar gunst bewijzen. En zo zullen er zijn die straks, zelfs voor de rechterstoel, nog proberen zichzelf met valse overleggingen te bedriegen. En als het kon, ook God ermee te bedriegen. Ernstige mensen. Hoorders van het woord. Hoorders die niet zomaar vluchtig eens naar de kerk gingen. Maar die er altijd waren. En die er trouw waren. En die er met aandacht waren. En die het toestemden. En die het allemaal voor waar aangenomen hebben. Eén ding ontbrak. Ze werden nooit daders. Prachtige kerkgangers. En toch voor eeuwig verloren. En als dat nou gebeurt aan het groene hout van de horende kerkganger, wat zal dan geschieden aan het dorre hout van de onverschillige kerkganger? Maar er is in die kerkdienst waar Jacobus over spreekt nog een andere kerkganger. Is ook een hoorder vanzelf, dat is ook een hoorder. Die heeft ook in de spiegel gekeken. En die heeft ook dat zelfportret gezien. En uit datgene wat de schriften hem voorhielden zelf kennis gekregen. Maar er is bij hem iets meer. En nu moet u het eens zien, in het Nederlands komt dat wel een beetje uit, maar niet helemaal. En dat kan eigenlijk in een vertaling ook niet. Als het gaat over die eerste hoorde, dan gebruikt Jacobus tweemaal het woord bemerken. Hij heeft zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel. En in vers 24 nog een keer, hij heeft zichzelf bemerkt. Nou, dat is grondig bekijken, dat is bestuderen. Maar dan gaat het over die tweede kerkganger en dan gebruikt Jacobus het woord maar die inziet. In de volmaakte wet die der vrijheid is. Die inziet. En dat is nog intensiever dan wat die eerste deed. Misschien kunnen we het ons eenvoudig zo voorstellen. Ik weet niet of het zo letterlijk bedoeld is, maar het zal u waarschijnlijk helpen om te begrijpen wat er bedoeld wordt. Die eerste die had de spiegel voor zich. De spiegel werd hem voorgehouden en hij zag erin. En hij keek ernaar en hij zag zichzelf. Tot op het moment dat hij die spiegel wegdoet of dat een ander die spiegel wegneemt en dan gaat hij weg en dan vergeet hij het. Maar die tweede, die heeft, als ik het zo mag zeggen, die spiegel uit de hand van de prediker genomen. En die heeft er niet alleen maar in gekeken toen hij hoorde. Maar die heeft, om zo te zeggen, die spiegel meegenomen naar huis. En die heeft hem voor zich op de tafel gelegd. En toen is hij er zo overheen gebogen gaan staan. Om het veel intenser, veel dieper nog te zien wat God hem in die spiegel liet zien. Zo heeft hij ingezien. Zo is het ook dieper in zijn ziel gedrongen. Ondanks dat het hem afschrok. Ondanks dat hij vanzelfsprekend diep intens verdriet moest krijgen in zijn ziel toen hij eraan ontdekt werd wat zijn aangeboren aangezicht was. Maar hij heeft die spiegel niet weg kunnen leggen, want hij wist, God heeft hier een boodschap. En het ging naar binnen in zijn hart en hij is blijven zien. En zo heeft hij zich leren verootmoedigen voor de Heer. En toen werd, en dat heeft Jacobus hier prachtig mooi tot uitdrukking gebracht, toen werden die schriften, toen werd dat woord voor hem de volmaakte wet die der vrijheid is. Nou, het zei u zo pas, de Heer gebruikt zijn wet met name, ook het evangelie, maar met name zijn wet om ons te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Uit de wet is de kennis der zonde, zegt Paulus in Romeinen 3. Maar die wet is niet alleen maar een wet bedoeld om kennis van zonde te geven. De Heer heeft zijn wet ook gegeven met andere bedoelingen. Ten diepste was de bedoeling van de wet dat hij de wet der vrijheid zou zijn. Vrijheid in gebondenheid aan de Heere, vanzelfsprekend in gebondenheid aan de wil des Heere, maar dan toch vrijheid, want die wet is bedoeld als de leefregel voor het volk dat de Heere zich verlost heeft. Dat is de wet waarnaar ze zich mogen uitleven in de dienst des Heere. Nou, dat is voor de natuurlijke mens zo niet, want voor de natuurlijke mens is de wet een last. Is het maar gebod op gebod en regel op regel. En daar wil je onderuit, daar wil je je aan ontworstelen. Als dit niet mag en als dat niet mag, dan hebben wij zoveel innerlijke kritiek op die wet van God. En dan laat de Heer ons ook niets toe. Dat komt alleen maar omdat wij de rijkdom en de schoonheid van de liefdedienst des Heeren nooit gezien hebben. Daarom is die wet ons een last. Daarom is die wet voor ons ook niet de wet der vrijheid, maar in onze ervaring de wet der gebondenheid die ons knecht en die ons geen ruimte laat. Nee, inderdaad, geen ruimte laat voor onze boze lusten. Geen ruimte laat voor onze natuurlijke begeerte. Geen ruimte laat voor onze verdorven gedachten. Nee, nee, daar laat de wet des Heren ons geen ruimte voor. Maar hij laat ons alle ruimte om God te dienen en in de dienst des Heren vreugde te scheppen. Zo is het de wet der vrijheid. Dat is het voor die hoorder nooit geweest. Want toen hij die wet zag, en in die wet, in die spiegel van de wet zichzelf, toen is die wet voor hem geworden een instrument waaraan hij moest gehoorzamen om zichzelf een beetje op te knappen. Om langs die weg, zichzelf met valse overleggingen bedriegende, langs de weg van de wet, voor God toch in een goede positie te komen. Maar deze mens, deze tweede kerkganger, die heeft het geleerd, al inziende dat het de wet der vrijheid is. En hoe dan? Hoe wordt de wet der vrijheid in de beleving? Kijk, dat zie je niet als je zo af en toe eens in het woord kijkt. Dat zie je niet als je een vergeetachtig hoorder bent. Maar als het zo gaat worden door de genade Gods in je leven, dat je gaat inzien in al de diepte van dat woord, dat je gaat inzien met ogen des geloofs, met verlichte ogen des verstands. Als je zo in dat woord van God gaat kijken, dan wordt dat wet, die wet wordt evangelie. Weet u, deze tweede kerkganger heeft in die wet ook zijn aangeboren aangezicht bemerkt. En toen hebben zijn ogen zich gevuld met tranen. En toen is zijn hart vervuld met weemoed. En toen is hij schuldenaar voor God geworden. Maar hij bleef inzien. Hij bleef inzien. En toen heeft God hem in datzelfde woord nog een ander portret laten zien. Toen rees daar voor zijn geestesoog op het hoofd met de doornkroon. En toen ging hij zien dat hoofd, bedekt met bloed, dat hoofd van die middelaar Gods en der mensen die de wet vervuld heeft en aan de wet gestorven is. Toen heeft hij door het geloof ook mogen zien op hem die God gegeven had als de borg voor zijn schuldig volk. En dat werd voor hem de boodschap van de vrijheid. De bevrijding. Zelf gebonden. Ik lag machteloos gebonden. Zelf in banden van de dood. Geen mogelijkheid om eruit te breken en zichzelf los te maken. Zelf vuil, verdorven, vol boosheid. Maar door het geesteswerk verlicht, gingen zijn ogen meer en meer inzien. En zag hij meer dan alleen zichzelf. God onthulde die middelaar Gods. God onthulde die weg der verlossing. God ging waarmaken wat in het 21ste vers staat. En hij ging het beleven. Dat woord dat uw zielen kan zalig maken. Kijk, en dat was geen ding voor één keer. Want Jacobus zegt daarbij, hij was geen vergetelijk hoorder, maar een dader des werks. Nee, er staat in vers 25, maar die inziet in de volmaakte wet die er vrijheid is. En daarbij blijft. Dus dat is het tweede verschil met de eerste. De eerste bemerkte wel, maar die zag niet in. Hij keek toch niet lang genoeg. Hij keek niet meer. op een bepaald ogenblik en toen zag hij niet in de volmaakte wet die der vrijheid is. En toen is hij ook voorbij gegaan aan die wetsvervuller en aan dat evangelie van genade en aan dat hoofd met de doornenkroon. Daar heeft hij nooit wat van gezien. Hij ging zichzelf opknappen. Hij had die zaligmaker niet nodig. Hij ging zichzelf met valse overleggingen bedriegen. Dat is het eerste verschil. Het tweede verschil is, van die eerste wordt gezegd dat hij weggegaan is. En dat betekent niet alleen dat hij de kerk uitging, maar dat hij ook bij die spiegel vandaan ging. En die tweede, die is wel de kerk uitgegaan, maar die is nooit bij die spiegel vandaan gegaan. Die is daarbij gebleven. Dat was geen werk van een ogenblik, dat was geen werk van een dag, maar dat werd zijn leven. Die indrukken, die vervaagden niet en er waren wel verzoekingen en er kwamen ook bij hem wel vogels om het zaad weg te pikken. En er groeiden ook in zijn leven wel dorens en hij had het ook wel druk op maandagmorgen. En hij had ook wel veel zorgen aan zijn hoofd en veel beslommeringen. En hij had ook wel allerlei dingen die hij als excuus kon gebruiken, maar hij kon dat woord niet meer kwijtraken, want dat was zo ingeslagen in zijn ziel. Hij moest en hij zou iedere keer weer terug naar dat woord. En zo zag hij weer in. En zo had hij maar één begeerte, dat God hem uit zijn woord zou onderwijzen en dat God hem de weg der zaligheid zou openbaren. Hij is ermee bezig geweest en het heeft hem werkzaamheden gegeven, steeds weer aan de troon der genade. En zo is hij een dader van het woord geworden. Mooi dat Jacobus het zo uitlegt wat een dader van het woord is. Dat is niet iemand die zich uitput om allerlei goede werken te doen en dan liefst ook nog een beetje opvalt daarbij en zo door de mensen geprezen worden. Dat is niet iemand die, ik weet niet wat voor dingen gaat presteren in zijn leven. Nee, nee, de dader van het woord is diegene die inziet en die erbij blijft. Die erbij blijft. En meer zegt Jacobus er niet van. Maar dan komt het tot bekering. Als de Heere dan van de zondaar bekering eist, dan komt er zo'n omkeer. Als de Heere dan in zijn woord de weg wijst, dan is er de begeerte om die weg te gaan. Als de Heere dat dan zegt, zoekt mijn aangezicht, dan is daar het zoeken van het aangezicht des Heeren. Hoe komt dat? Omdat het niet anders kan. Omdat het niet anders kan, moet zo iemand zichzelf iedere keer weer ertoe brengen, forceren. Moet die man iedere keer weer zeggen, oh ja, dan moet ik nog even 5 minuten over die spiegel gebogen staan. Nee, hij staat daar omdat hij er niet weg kan blijven. En hij is aan de troon der genade te vinden omdat hij er niet weg kan blijven. En hij heeft dat woord om te onderzoeken omdat hij het niet uit handen kan leggen. En hij zoekt de genade Gods te kennen omdat dat het is waar zijn ziel alleen door gered kan worden. En hij begeert meer te zien van die middelaar Gods en der mens. Hij begeert meer te weten van die weg der verlossing. Hij begeert meer onderwezen te worden in dat heilgeheim van Gods genade. Geen valse overleggingen, zichzelf niet wat aanpraten, niet zichzelf zalig spreken, niet zich door een ander zalig laten spreken. Niet zijn eigen aangeboren aangezicht wat bijwerken, maar genade van de Heere zoeken dat hij gewassen mag worden in dat dierbaar bloed van het lam, schuilen mag achter dat offer. Dit is het werk Gods, dat ge gelooft in hem die God gezonden heeft. Wat is een dader? Dat is iemand die gelooft in hem die God gezonden heeft. En vanuit dat geloof en vanuit de verbondenheid in dat geloof worden dan de knieën gebogen en worden dan de harten opgericht enzovoort. En wordt dan ook in het leven van alle dag, in de weg der bekering, Gods gunst gezocht. En worden dan ook in het leven van alle dag de dingen op zijn plaats gezet. En worden dan ook in de dingen van elke dag, wordt genade van de Heere gezocht om zo te leven dat het hem wel behagelijk mag zijn. Alle vuilheid afleggen. En de overvloed van boosheid. Gemeente, dat zijn gezegende kerkgangers. Die wet en evangelie verstaan. En die door het woord heen geleid worden. Zodat ze in mogen zien in datgene wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Nee, dat zie je zomaar niet. Dat zie je zomaar niet. Daar ben je blind voor. Daar moeten je ogen voor open gaan. Daar moet je voor inzien. Daar moet je bij blijven. Er zijn heel wat mensen die ernstig zoeken en die zich wel eens afvragen, waarom zou de Heere nou nooit naar mij luisteren? Nu heb ik al zo lang gebeden en gevraagd en gewacht en gehoopt en nu heb ik het nog niet. Nu heb ik het nog niet. Vraag u zichzelf maar eens af, hoe staat het met het inzien? En met het erbij blijven. Erbij blijven. Want eens een keer zoeken is nog geen bewijs van genade. En twee keer zoeken is nog geen bewijs van genade. Maar blijven zoeken. En blijven aanhouden. En blijven worstelen. En van zo iemand wordt gezegd, die zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Die zal gelukzalig zijn. De man heeft misschien helemaal geen netpak aan. Omdat hij het niet heeft. Hij heeft misschien helemaal geen aanzienlijke positie in de wereld. Hij hoort misschien wel bij aller afschrapsel. Maar die, deze zeg ik, zegt Jacobus, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Gemeente, bent u ook zo'n luisteraar, die door genade mocht worden een dader des werks? Hebt u het door genade leren doen, inzien, erbij blijven? Hebt u het door genade mogen leren om een dader des werks te zijn, om in praktijk te brengen wat de Heer ons voorhoudt? In andere woorden, kort gezegd, hebt u het door genade mogen beoefenen? Om een plaats in te nemen in het stof, in zelfverfoeiing en in verootmoediging voor de Heere, voor wat we gezien hebben toen we ons eigen aangeboren aangezicht zagen. Maar hebt u het ook geleerd om inziende in die volmaakte wet die der vrijheid is, het oog te richten op die wetsvervuller en die wetsvolbrenger, de Heere Jezus Christus, die nu alles in orde maakt wat u verknoeid heeft. Die nu alles bij God herstelt wat u vanaf het prilste begin van uw leven al verdorven heeft. Die alles herstelt wat u met gedachten, woorden en werken misdaan heeft. Die volmaakte wet die der vrijheid is, onthult ons als het evangelie van Gods genade, de Heere Jezus Christus. En wie op hem ziet en wie in hem gelooft, die zal wel gelukzalig zijn in dit zijn doen. God geven dat we zo naar de woorden die hij spreekt mogen luisteren, ook in de tijd die voor ons ligt. En als wij met ingang van volgende week zondag weer met onze catechismusprediking hopen verder te gaan, eerst over het koningschap van Christus en dan verder aan de hand van onze catechismus en in de avonddiensten, de geschiedenissen van Bileam met elkaar hopen te gaan beluisteren en overdenken. Geven God dat we zo niet alleen hoorders van het woord mogen zien zijn, maar daders des werks. Om het ook in de kerk en ook als wij uit de kerk naar huis gaan het te ondervinden. Wat het betekent als de Heere zegt, zulke zijn wel gelukzalig. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat is één. Maar ze zijn ook daders van het werk. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Want ze hebben in de volmaakte wet der vrijheid ingezien
En ze zijn daarbij gebleven. Amen.
Psalm 89, het zevende vers. Wij mogen ons andermaal voor uw heilig aangezicht stellen. Geef ons die genade, o God, dat nu we het woord gehoord hebben, wij ook daders des werks mogen zijn. Geef ons dan ook die twee dingen te zien, ons eigen, ons aangeboren aangezicht, onszelf, maar ook dat andere, waardoor die wet de wet der vrijheid is geworden. Dat andere, die wetsvervuller, die zaligmaker, die de schuld heeft betaald en de ongerechtigheid geboet aan het kruis. En die een weg van vernedering en bespotting en hoon en striemen en doornenkroon gegaan is. O God, geef dat wij ook zijn aangezicht mogen aanschouwen in uw woord. En dat we zo verstaan mogen dat er in en door en om hem zaligheid is, vergeving, verlossing. Wilt u het woord heiligen aan ons hart? Bewaar er ons voordat we vergetelijke hoorders zouden zijn, die nu heen gaan en terstond vergeten wat we gezien hebben. Bewaar er ons voor, Heere, dat we mensen zijn die ons van uw woord zouden afkeren. Geef ons genade om onder het woord te buigen en om het met zachtmoedigheid te ontvangen als het woord dat in ons geplant is. Heb dank voor alle zegeningen ons in deze dag nog weer geschonken. Heere, dat wij hier in vrijheid mochten samenkomen en dat alles door u ook welgemaakt is en dat wij zonder storingen in orde deze diensten mochten beleven. Het is alles van u en het past ons om uw naam ervoor te danken. Zegen ons, ook als wij van hier gaan, ook als wij tot ons werk gaan, ook als wij allerlei activiteiten te doen hebben. Laat het echter ons niet regeren. Laat het ons niet zo bezetten dat we onze ziel vergeten. Geef dat wij doen mogen wat gij zegt. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 49ste vers. Psalm 119, vers 49. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.